Zo, goedemiddag allemaal. Fijn om elkaar weer te ontmoeten, zo na de zomerperiode. En voor sommigen nog een beetje een langere tijd, zoals voor onszelf. En het is fijn om dan elkaar weer te ontmoeten. We zijn een beetje later. Excuses daarvoor, we waren een beetje te laat begonnen met het samen bidden achter. Dat doen we altijd voordat we beginnen. Maar als ik het uit mijn hoofd goed zeg, dan mag u nog van geluk spreken. Want Daniel die was 3 weken in gebed volgens mij. Dat gaan we vandaag wel lezen. Dus dan zijn we toch nog aardig op tijd. Maar, goed, welkom. We zingen vandaag weer samen een paar liederen. Het is fijn om dat te doen. En dan weet u dat vast achteraf, dan krijgt u een kopje koffie. Dus de soep met broodjes, dat is nog eventjes in de toekomst. Maar de koffie die staat zo meteen weer te wachten. Laten we samen beginnen met lied 657. Ik had dat lied gisteren al uitgezocht en vanmorgen in de dienst waar we waren hebben we dat lied ook gezongen. Het is mooi om mee te beginnen. Ik wil zingen van mijn heiland. Wat het mooi om met elkaar over hem te spreken en ook over hem te zingen. We doen het a cappella vandaag. Ik zal een goede poging wagen om te beginnen en dan mag u zo snel mogelijk aansluiten. 657.
Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan kruishout en de redder van de dood. Zing, o zing van mijn verlosser. Zijn bloed, o Heer, o mij.
In het derde couplet zongen wij: ik wil mijn dierbare heiland prijzen, spreken van zijn grote kracht. Hij kan overwinning geven over zonde en Satans macht. Dan gaat het over strijd en overwinning. Ik denk dat we daar vanmiddag ook wel het een en ander over gaan horen. Het hoofdstuk 10 uit Daniël, dat gaat ook over strijd. Maar het mooie is dat Daniël en wij zo meteen ook, zeg maar, door het woord een blikje krijgen achter die strijd in de hemel. En dan, ja, dan kunnen wij enerzijds zelf horen wat God tegen ons zegt. Je bent geliefd, je bent gewenst. En anderzijds mogen wij ook omhoog zien naar hem die die strijd voor ons wil voeren. Laten we nog één lied zingen voordat we samen bidden. 548, liefde was het, onuitputtelijk. En dan lezen we in het tweede couplet ook: rijd als heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht. Dan zien we hem opnieuw in zijn macht en in zijn majesteit. 548.
Liefde was het,
Heere God, Vader in de hemel, lieve Heer Jezus, dank u wel dat we vanmiddag opnieuw bij elkaar kunnen zijn. Na een aantal maanden hebben we weer de gelegenheid om, ja, elkaar te ontmoeten, hier in Kootwijkerbroek te zijn, om niet alleen elkaar, maar ook u te ontmoeten en om te luisteren naar uw woord. Dank u wel voor dat kostbare woord, waarin we steeds meer kunnen leren van wie u bent. Wie u bent, Heer Jezus, dat we u kunnen leren kennen. En daardoor ook steeds meer kunnen gaan lijken op u. En dat we in het leven van iedere dag dan ook iets van u kunnen vertonen. En dan bedanken we u dat u het bent die alle dingen in uw hand houdt. Als we in een wereld leven die, ja, staat te schudden op haar grondvesten. Waar zoveel verschillende dingen gebeuren. Waar mensen in moeite en in bangheid zijn. Soms niet weten welke kant het op moet. Dan weten we dat u boven alle dingen staat. Zelf weten we het soms misschien ook niet heel goed, maar we mogen toch naar u omhoog kijken in de zekerheid dat u het wereldgebeuren in uw hand houdt, maar ook onze levens heel persoonlijk in uw hand houdt. En zo mochten we vanmiddag beginnen om u daarvoor te eren en te prijzen. Het was uw liefde die tot ons kwam. Een onuitputtelijke liefde die zichzelf gaf voor ons aan het kruis van Golgotha. Daar zijn we heel dankbaar voor. En als reactie daarop willen we graag u eren en u prijzen. En we mochten van u zingen. U die alles voor ons gedaan hebt. Met uw bloed hebt u ook ons gekocht. En zo willen we deze middag ons aan u toevertrouwen. Bidden om uw zegen, om uw nabijheid. We willen bidden voor broeder Dato dat hij in alle rust hetgene wat hij voorbereid heeft aan ons kan doorgeven. Wilt u hem vullen met uw geest en dat hij van daaruit tot ons kan spreken. En wij willen onze harten openen voor uw woorden, zodat we het werkelijk kunnen begrijpen. We willen ons zo aan u toevertrouwen, bidden om uw zegen. Amen.
Amen. We willen proberen om na te denken over het 10e hoofdstuk uit het boek Daniël. Dus Daniël hoofdstuk 10. En ik ga dat voorlezen uit de herziene Statenvertaling. In het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Belsasar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die 3 volle weken voorbij waren. Op de 24e dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud van Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurfakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij me waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd en verval en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden en toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij zei tegen mij, Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen en toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, of wat Israël in de eindtijd, zo mag u het ook vertalen, zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. Toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie, iemand die leek op de mensenkinderen raakte mijn lippen aan en toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen hem die tegenover mij stond, mijn heren, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Hoe kan de dienaar van deze mijn heren dan spreken met u, mijn heren? Want wat mij betreft van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig en is er geen adem in mij overgebleven. Toen raakte hij, die het uiterlijk had van een mens, mij opnieuw aan en hij versterkte mij. Hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man. Vrede, zei u, wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei, laat mijn Heere spreken, want u hebt mij versterkt. Toen zei hij, weet u waarom ik naar u toegekomen ben? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michael. Misschien moet ik iets verder lezen, maar ik laat het hierbij. We proberen over dit hoofdstuk vanmiddag na te denken. Daniël de profeet. De Heer Jezus noemt Daniël de profeet. Met andere woorden, we hebben behalve zijn boek ook nog het getuigenis van de Heer Jezus over die Daniël. Een profeet is iemand die de bijzondere eigenschappen van de Heer Jezus etaleert. Het getuigenis van Jezus, Openbaring 19, vers 10, ik citeer dat heel vaak, maar het getuigenis van Jezus is de geest, dat is de adem van de profetie. Dus al die profeten hebben uiteindelijk maar één bedoeling gehad om iets bijzonders van de Heer Jezus te vertellen, door te geven. En dat hebben ze ook gedaan. U kent een paar hele bekende, Jesaja en misschien ook wel Zacharia, Jeremia, maar Daniël hoort daar ook bij. Ook al heeft hij soms wat moeilijke dingen geschreven, die wij misschien wat zwaarder vinden, moeilijker te begrijpen, maar het is toch een bijzondere zaak dat het getuigenis van de Heer Jezus daarin doorklinkt. Zo kijken we nu naar die bijzondere tijd van Daniël 9, waarin die jaarweken onthuld zijn. Daar komen we op terug hoor, niet vandaag, want het is een soort inleiding op de feitelijke profetie die nog moet komen. Dus bij hoofdstuk 11 begint de eigenlijke inhoud van de profetie. Maar een inleiding op die bijzondere profetie is hoofdstuk 10. En dat is het derde jaar van Kores, koning van Perzië. In het eerste jaar van koning Kores, de koning van Perzië, u vindt dat in het boek Esra, en dat is gelijk al in het begin van Esra 1, krijgt men toestemming in het eerste jaar van Kores om terug te keren naar het beloofde land. Dus de koning Kores, waarvan al eerder was gesproken, zelfs de naam werd erbij gezet vooraf. Het eerste wat hij doet is gelegenheid geven aan de ballingen uit Israël, uit de twee stammen dan precies, om precies te zijn, niet uit de 10 stammen, want die waren aan een ander oord verbannen, maar aan de ballingen van de twee stammen om terug te keren naar Jeruzalem, om daar de tempel te herbouwen. Want dat was de toestemming die ze kregen, de tempel herbouwen. En u vindt die herbouw van de tempel omschreven in Esra's boek. Dus Esra, een priesterschriftgeleerde, gaat aanvankelijk nog niet eens zelf. Er gaan toch een aantal naar het beloofde land. Ezra volgt later met een andere groep. Eerste jaar van Kores. Had Daniël niet mee kunnen gaan? Natuurlijk vraag je je dat af. Dat had gekund. Althans, menselijk gesproken. Ik weet niet waarom Daniël niet meegegaan is. Misschien omdat hij een bepaalde leeftijd bereikt had. Dat moet wel, maar hij moet behoorlijk oud geworden zijn. Maar misschien ook omdat hij aan het hof nog heel veel invloed had. En ook de koning kon adviseren in positieve zin over Jeruzalem en over de tempel die daar herbouwd zou worden. Dus ik zelf denk dat hij gebleven is, bewust gebleven is, door niet zozeer die ouderdomskwestie, maar meer de invloedssfeer die hij bij zich had en om zich heen had, om de koning misschien pro die beloften van God te laten stemmen. Hoe ook, Daniël is daar gebleven. En voor zover wij weten, is Daniël daar ook gestorven. In ballingschap. Hij was eerst altijd in Babel, het rijk van Irak, zoals wij dat vandaag noemen. En nu bevindt hij zich kennelijk ook in het rijk van Iran. Koning Kores, koning van Perzië. En het Perzië van toen is Iran van vandaag. Iran vandaag, felle tegenstander van Israël. Iran, ook in de dagen van Daniël, al een tegenstander. Zeker elementen uit Iran, denkt u maar aan Haman, de Jodenhater, die probeerde dat hele volk te elimineren, weg te vagen. Dat was ook daar. Dus of Daniël om die reden daar ook gebleven is, feit is, hier wordt gezegd dat hij daar kennelijk bleef. In het derde jaar van Kores werd aan Daniël, aan wie de naam Belsasar gegeven is, die naam Belsasar is gekomen toen Daniël en de vrienden daar in Babel kwamen en Nebukadnezar, de toenmalige koning van Irak, daar een naam gaf, een andere naam gaf aan Daniël en ook aan de drie vrienden. Maar de wereld kan je een andere naam geven. God bedient zich nog steeds van die naam Daniël. Dat blijkt uit dit. En dat is toch wel heel bijzonder. Ze kunnen je van alles in de schoenen schuiven. Ze kunnen je etiketteren, zoals dat heet, van een naambordje voorzien. Maar voor God blijft die ene naam die je had staan. Een verandering van naam betekent niet dat jouw register in de hemel herschreven wordt. Dat betekent dat het in de hemel nog steeds hetzelfde is. En soms ben je daar misschien wel een beetje bang voor, want je kunt je eigen naam en je eigen sfeertje wel ontvluchten, maar dat betekent nog niet dat het in de hemel al veranderd is. Het verandert namelijk nooit. Ook dat is een bijzonderheid hier in het derde jaar van koning Kores. En Daniël was dus aan de rivier de Tigris, nou, die loopt daar nog, of die stroomt daar nog. Trouwens een hele lange rivier, dus dat kan best op diverse locaties zijn geweest. Het is echt niet zo'n klein stroompje als de Regge bij ons in Overijssel. Dat is nog een keer af te fietsen, geloof ik, of te lopen soms. Maar dit is wat anders. Maar die rivier Tigris is er nu nog. En ook nu nog in verbinding met Iran, vaak genoemd. Drie volle weken aan het rouwen, daar. Nou, dan komt er de volgende discussie los van over welke drie weken gaat het hier. Hier staat de drie weken van de eerste maand, staat hierbij. Maar is dat de tijdrekening van daar of is dat de tijdrekening van Jeruzalem? Dat is dus nog maar de grote vraag. Sommigen gaan zo ver dat ze zeggen dat heeft de tijdrekening van daar, dus dat was de eerste maand daar gelden. Maar de tijdrekening in Jeruzalem zou dan de 7e maand zijn. Maar hoe je het ook bekijkt, ik denk dat ik mag zeggen dat als het de eerste maand van Jeruzalem zou zijn geweest, dan kun je uit het boek Leviticus een aantal dingen leren, en dat is dat het Pascha op de 25e dag van die eerste maand moest worden gehouden. En dat daarvoor al een lam in huis gehaald moest worden, een aantal dagen daarvoor, 3 dagen om precies te zijn, om te kijken of dat lam wel of geen gebrek had. En vervolgens zat aan dat Pascha gekoppeld een feest van ongezuurde broden, en dat duurde 7 dagen. De 15e dag van die maand, plus 7 is 22, 23, dan zou de 24e dag van die maand, na afloop van het feest van de ongezuurde broden, zijn geweest. Maar de tijd van voor de Heere een feest houden viel daaronder. Dus de reden van verootmoediging door Daniel, daar bij de rivier de Tigris, en het niet eten, althans, ja, niet vast, dan staat hij niet, maar minder eten, een aantal dingen niet. Dus dat ging complete vastentijd bij. Hij at dus wel, maar geen smakelijke spijzen. Nou ja, misschien een slechte kok getroffen altijd, sorry. Maar hoe dan ook, je zou ook kunnen zeggen, het is de 7e maand, maar dan komt u tot dezelfde conclusie. Namelijk in de 7e maand, als het de 7e maand van Jeruzalem zou zijn geweest, wat de eerste maand daar in de, bij de Tigris is, ja, dan heb je hetzelfde. Want op de eerste dag van de 7e maand is het feest van het geklank. En dan heb je op de 10e van die 7e maand de grote verzoendag. En dan heb je Loofhuttenfeest. En dan kom je ook bij die 24e dag uit. De feesten zijn weer allemaal voorbij. En de tijd die Daniel hier doorbrengt in vasten en in verootmoediging en in gebed, is de tijd dat hij normaliter in Israël zou zijn geweest. In Jeruzalem zou zijn geweest. Want die Israëlieten zouden 3 keer per jaar naar Jeruzalem gaan. En dat is zowel in die eerste als ook in die 7e maand. Met andere woorden, deze periode van de 24e dag van de eerste maand is een periode geweest van de Heere eer geven, de Heere huldigen en verootmoediging. En dat gebeurt. Dus hij heeft zich voor de Heere verootmoedigd. Ik denk zelf dat het om die 7e maand in Jeruzalem zou zijn gegaan. Maar zelfs als u dat niet meekrijgt, laat maar staan. Maar normaal zou je daar naartoe zijn gegaan en je zou de Heere hebben gedankt en het aangezicht van de Heere hebben gezocht en hebben gepoogd om hem te zeggen, sorry Heere, nu zeg ik met mijn eigen Hollandse woordjes. Normaal had hier een enorm feest voor u moeten zijn, maar het is allemaal weg. Het is allemaal weggebrokkeld, er is niets meer van over. En hij wilde dus eigenlijk zeggen, Heere, maar mijn hart is voor u. En ik wil mijn hart uitstorten voor u. Ik wil me verootmoedigen voor u. Ik wil buigen voor u. Die houding, dat de Heere tekort gedaan kreeg. Er was geen feest meer in Jeruzalem, want dat lag in puin. En die feesten des Heeren, dus niet van de Israëlieten, maar de feesten van de Heere, die werden niet meer gehouden, die waren daar niet meer. Zo ligt hier een achtergrond. En ik denk dat we daar enorm van moeten leren. Soms zeggen we, wij krijgen niks meer. Dat hoor ik ook wel eens voor de telefoon of door een mail of op een andere manier. We krijgen daar niets meer. Nou, dat kan zijn dat jij niks meer krijgt. Maar wat zou de Heere dan zeggen van diezelfde situatie? Als wij vandaag al concluderen dat er geen boodschap van de Heer meer is, wat is er dan ooit in ons van, Heer, maar u zou normaal gediend, gesproken, besproken, bejubeld, geëerd, geprezen worden. En er is helemaal niks. Alles is doods. Het verlangen om er een beetje aan te denken dat het de feesten des Heren zijn. Die zeven gezette hoogtijden, dat waren feesten voor de Heren, primair. Niet voor de Israëlieten. Ja, die deden het wel, gaven er wel inhoud aan. Maar ze waren, die zeven gezette hoogtijden, voor hem. Hij wilde graag genieten. Hij wilde bij zijn volk zijn. En hij wilde geëerd worden. En iets daarvan zou in die feesten tot uiting moeten komen. En als dat nu niet gebeurt, ja, dan wordt het tijd dat wij misschien ook gaan vasten of op deze wijze geen smakelijke spijzen eten en niet de wijn drinken die normaal misschien wel heel gewoon is. Een beetje anders dan nu, want water was toen niet te drinken uit de bronnetjes die ze waren. Dus ze dronken dan veiligheidshalve ook wijn. Misschien wel een heel licht alcoholisch, dat weet ik niet precies. Maar hoe dan ook, er werd veel meer wijn gedronken omdat er ook geen andere alternatief was. Er was geen water, althans geen drinkbaar water. Op de 24e dag van die eerste maand, zegt vers 4 van ons hoofdstuk, bevond Daniel zich dus aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. En hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er was een man in linnen gekleed. Gekleed in linnen. Nou, dan komen de moeilijke dingen. Ik weet niet welke vertaling u leest. In deze vertaling, de herziene Statenvertaling, staat een voetnoot bij hoofdstuk 10 vers 5, en daar zijn we nu aan toe. Een man, en het is hier in deze vertaling met een hoofdletter geschreven. En er staat iets bij, anderen denken aan een gewone engel, geen hoofdletters. Ik wil alleen maar aangeven, bij de vertalers van deze vertaling, maar ook bij vele anderen is de vraag, gaat het om een man, een gewone engel, of heeft het te maken met de Heer Jezus zelf mogelijk? Nou, die discussie die zal wel nooit verstommen, want dat blijft wel een poosje doorgaan. Ik zei vanmiddag ergens en dat ik bewust, toen ik vorige week uit Nijverdal vertrok, een studieboek van een broeder die ik heel goed ken, meenam over het boek Daniel. Gewoon om nog een keer te kijken van wat zou hij ervan gezegd hebben. Dat heb ik gedaan. En ik heb die broeder heel vaak horen spreken. Hij is al lang overleden. Intussen is al lang bij de Heer. Maar hij heeft heel vaak over het boek Daniel gesproken. Dat is broeder Jaap Fijn van Draad, maar dat mag u ook weten. Die misschien wel heel bekend is bij u. En ik was benieuwd wat hij van de man in linnen zou zeggen. Want daar ging het mee. Om. De rest dat was wel een beetje helder voor mij, maar wat zou hij dan daarvan gevonden hebben? En ik heb het helemaal door mogen lezen en ik heb ervan genoten. Ik heb hem zelfs horen spreken. Ik las zijn boek, maar ik hoorde hem. Als je iemand goed gekend hebt en je weet hoe die spreekt en de manier waarop hij dingen zegt, dan komt die klank, die komt ineens gewoon alsof het een audio-opname is, komt dat naar je toe. Dat is gebeurd. Ik zei ook tegen Henny, ik heb Jaap horen spreken, maar dit was ook mooi. Maar ik wist dat hij dus heel kritisch stond ten aanzien van de gedachte dat je hier de Heer Jezus mocht lezen. En dat zegt hij ook aan het eind van zijn verhandeling hierover. Ik ben van mening veranderd. Ik geloof nu met die, en dan komt er een naam van een uitlegger, en nog één, er komt er nog één overheen, en nog één, er komt er nog één overheen. Want die geloofde altijd, maar ik was wat kritisch, maar ik ben veranderd. Ik geloof ook dat je hier echt mag denken aan een soort verschijning van de Heer Jezus. Die man in linnen. Dus ik was heel blij met dat boek. Ik was blij dat ik het meegenomen had, maar ik wilde zo graag mijn eigen onzekerheid een beetje verbloemen. Ik denk, als ik het zeg, dan kan ik nog zeggen in commissie met, want hij denkt er ook zo over. Ik bedoel dat niet voor jullie, maar ook hier is enige twijfel in deze vertaling. Ze hebben weliswaar gekozen voor de man met een hoofdletter. Dat betekent dat ze dachten dat het van Yahweh zelf zou zijn, van de Heere zelf zou zijn. Ik ook. Maar anderen zeggen, en je wordt soms bewust in, laat maar zeggen, in een soort twijfelsfeer getrokken, omdat het daarvoor altijd zei, is het ook dat God gezegd heeft. Ik bedoel, die twijfel van het boek Genesis direct aan het begin, die gaat nog steeds door. Dit is ongeveer wat de duivel probeert. Maar nog een keer terug. Ik geloof dat je hier een, ja, het woord voorverschijning gaat te ver. Maar dat je hier duidelijk een profetie zet vanuit de hemel aangestuurde boodschap. En dan gaat het over die ene die uiteindelijk ook alle macht zal krijgen hier op aarde. Aan wie alle koninkrijken, alle machten en krachten en heerschappijen hun eerbied moeten betuigen, hun tong zal belijden, hun knieën zullen buigen, ze zullen erkennen dat hij Heer is. En als je dan Daniël 10 leest, dat Daniël in die tijd, in ballingschap notabene, terwijl Jeruzalem misschien al een beetje aan het herbouwen is, weet je wel, die groep van Ezra 1 was vertrokken en was daar al aan de gang in Jeruzalem, dat in die tijd deze profetie er overheen komt. En het is een prachtige profetie. Een man in linnen gekleed. Nu kom je die man ook tegen in het boek Ezechiël. Heel concreet. En ik zelf, maar misschien vindt u dit een beetje te cru, een beetje te bout met een D, schrijf je dat dan geloof ik. Ik ben geen schoolmeester, maar ik probeer het te zeggen. Dat je de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking ziet, zoals hij hier beschreven wordt. Daar staat niet bij dat het linnen is. Er staat wel bij dat zijn kleding glinsterend wit werd. En nu kun je, omdat er niet bij staat dat het linnen kleding was, kun je niet zeggen, zie je wel, daar heb je één op één. Dat durf ik ook niet. Maar ik wil u wel vertellen dat daar voor de discipelen de Heer Jezus zo is verschenen zoals ze hem nog nooit eerder hadden gezien. En als Petrus het er later in zijn brief over heeft, over die luisterrijke heerlijkheid waar zulk een stem van uitklonk over hem, dat hemelse gezicht, is Paulus nooit ongehoorzaam geweest. Maar ook dat heeft Petrus zijn hele visie veranderd en compleet op zijn kop gezet. En Petrus wil alleen maar zeggen, dit ben ik ook nooit meer kwijtgeraakt. Zoals Daniël dit gezicht nooit meer kwijtgeraakt. Er zijn ook momenten in je eigen leven, broeder en zuster, beste vriend, dat de Heer Jezus eigenlijk dichterbij komt. En dat je soms het idee hebt, het is alsof ik hem zag. Ik heb die momenten gehad. En ik weet nog precies waar. En ik weet ook nog precies wat er met mij gebeurde. Je zakt echt door de knieën en je zegt, Heer Jezus, wie bent u toch? Ik dacht, ja, u denkt dat u hem een beetje kent. En dan denkt u aan een vreemdeling in Galilea, die daar liep en die daar wandelde en die daar over het water liep en die geweldige dingen zei. Dat klopt. Maar als je iets verder graaft en iets verder doordenkt, of iets meer leest, of misschien wel iets naders hoort, leest, hoort, kan door een boek beginnen, of door een tape, of door wat ook, maar dat kan door iemand aangereikt worden, iets bijzonders over de Heer Jezus. En dat raakt je zo diep dat je dat gezicht niet meer kwijtraakt. Dat wil de Heer ook. Want de Heilige Geest wil niets liever dan u uit dat wat van de Heer Jezus is vertellen over wie hij ten diepste is. Dat doet de Heilige Geest. Dat is de hoofdlijn. We denken soms dat het een kracht is en daardoor gaat dit en ga je dat doen of ga je daarheen. Maar in de allereerste plaats is de Heilige Geest gegeven omdat het mooie, hij zal uit het mijne, zo zei de Heer Jezus het zelf in Johannes 16, uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat doet de Heilige Geest. En dat gebeurt hier. En zo'n indruk over de Heer Jezus raak je nooit meer kwijt. Dat motiveert je mateloos. En ook tijdloos. Dit blijft. En die indrukken over de Heer Jezus zijn zo kostbaar. Misschien zijn er dan momenten, zoals Paulus dat heeft gehad op de weg naar Damascus. Hij was nog niet eens, laat maar zeggen, radicaal tot bekering gekomen. Hij was ook nog niet gedoopt, er moest allemaal nog komen. Maar hij was zo onder de indruk, wie bent u, Heer? Dat je overweldigd wordt door de grootheid van de Heer Jezus. Ik doe mijn best om een hele serie over de wonderen van de Heer Jezus door te geven aan anderen. Dat wordt allemaal op kleine filmpjes gezet en dat wordt uitgestuurd. En daar is erg veel belangstelling voor. Maar ik ben begonnen met het grootste wonder van de Heer Jezus te nemen. En dat is niet de melaatsheid of de blindheid of de doofheid of het kreupel zijn of het krom zijn. Nee, het is het klein worden. Dat de Heer Jezus die boven alles is, in de troon van Jahwe is. Jesaja 6. Heilig, heilig, heilig. Dat roepen de engelen rondom hem. En hij gaat in de baarmoeder van Maria. Nou, ik kan het heel plastisch zeggen, maar dan moet je verdraaid klein worden. Dat je daarin past. Dat is bijna niet te filmen. En u zegt, ja, was anders. Nee, is niet anders. Waarom zou het anders zijn? Waarom zou het babytje in de kribbe de Heer Jezus wel zijn en dat vruchtje in de baarmoeder de Heer Jezus niet zijn? Dat kunt u niet volhouden. Feit is dat dat klein worden van de Heer Jezus zo'n gigantisch wonder is. Maar stel je voor dat dat kleine beeldje van de Heer Jezus, jouw beeldje, jouw visie op hem, dat kleine wat je van hem ziet, nog niet zo groot. Stel dat groter zou worden. Wat zal er dan in je leven veranderen? Nou, dan verandert alles. Echt, daar ben je niet meer te houden. Misschien denk je, dan word ik eindelijk vrijmoedig. Dat durf ik eindelijk bij de buren, bij de familie te vertellen van, ja, maar je weet niet wie de Heer Jezus is. Ja, zeggen we zijn ook op zondagschool geweest, hoor. Ja, natuurlijk. Die argumenten, die heb ik. En dat is ook waardevol. Maar hier gaat het erom dat je eindelijk zicht krijgt op de Heer Jezus. En eindelijk een soort beeld van hem hebt die groter is. Nou, de discipelen zijn compleet overweldigd op de berg van de verheerlijking. Daar had ik het net over. Petrus heeft het er later over, zei ik ze pas ook. Al die dingen samen geven jouw geloof en jouw getuigenis gezicht, maar ook body. Gekleed in linnen. Nou, en dan wordt hij gezegd om God met fijne goud van Ufas. Dat moet dus echt van de Heer Jezus zelf zijn. Want als het om een bekleding met goud gaat, is het altijd Jahwe zelf in de schrift. U kunt het alles bedenken, maar u komt daar komt u niet onderuit. Zijn heupen ook al om God. Lichaam als een turkoois, als een kostbare steen. Taal misschien ook nog wel uit het boek Hooglied voor een deel, maar ook uit andere boeken. Prachtig. Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakken, zijn armen, zijn voeten als de glans van gepolijst koper, onaantastbaar voor het vuur, en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ook dat is taal die je op andere plekken tegenkomt. Bijzondere omschrijvingen over de Heer Jezus. Nou, Daniel zag het alleen. De anderen die bij hem waren, die hebben wel een beeld gezien. Dat visioen hebben ze niet gezien, maar ze hebben dus wel iets gemerkt. Een grote verschrikking op hen en ze sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Dat is wat de wereld zal meemaken als ze hem ziet. Ze verbergen zich en ze slaan op de vlucht en ze zijn panisch. Wat gebeurt er met mensen die de Heer Jezus ontmoeten? Zoals hij is, in zijn glorie, in zijn heerlijkheid, in zijn heiligheid. Nou, die doen precies hetzelfde, die verstoppen zich. In de geschiedenis van Paulus op weg naar Damascus iets dergelijks. Kun je echt vergelijken bijna. Maar die dingen samen geven aan dat, wat een verschil is het. Als het zo is, zo overweldigend is. En als je dan als mens zijnde wegkruipt en wegvlucht. En die eigenlijk zegt van, laat uw stem niet langer spreken. Laat mij weg kunnen komen uit deze heerlijkheid, uit deze glorie. En je ziet het omgekeerde. Dat die zo groot, die zo heerlijk is, die zo majesteitelijk is. Dat die dan dichterbij komt. En dat er een stem is. En een hand op hem. Daar lig je dan voor, pampers. Zo heb ik het voor mezelf gezegd. En dan komt hij naar je toe en zegt, dat wat fijn dat je er bent. Ik ben er voor jou. Die glorie, die heerlijkheid, die majesteit, die hoogverheven heerlijkheid van de Heer Jezus zelf, komt zo dichtbij dat hij zijn hand op je legt. Daniel, je bent buitengewoon. Gij zeer gewenste man. Ik zou het wel prachtig uitdrukken. Super dat je hier bent. We houden van je, zouden we vandaag misschien durven roepen. Nou, dat doen ze zeker in de hemel. God, Vader, houdt van je. Als je gelooft in de Jezus. God heeft trouwens de wereld lief, heeft jou ook lief. Maar de Heer Jezus houdt van je. Hij is voor jou naar het kruis gegaan. Hij heeft zijn leven, juist die ene, die schitterende, die heeft zijn leven gegeven om voor jou alles bij God in orde te maken. En hij legt zijn hand op jou en zegt, zeer gewenst man. Nou, ik wil het gaan meemaken. Zoiets. En dat overkomt je als je daar komt. In die heerlijkheid, in die glorie, in die majesteit van hemzelf. Dan ga je dit meemaken. En dit is op zich al geweldig. Dit is zo'n mooie profetie. Weet je wel? De profeten, het getuigenis van Jezus. Dat is de geest van die profetie, van de profeten. Dus dat is de adem. Die geest van de profetie, die ondervind je dan. Het getuigenis van Jezus. En als dit dan naar je toe komt, dan mag je ook zeggen, ja, wat zal mij dan gebeuren als ik hem daar mag ontmoeten? Daniel, zijn gezonde kleurweek, nou, zijn uitstraling verschrompelde of veranderde. En er is van alles aan de hand met hem, gewoon fysiek, lichamelijk. Klopt. Dat is net alsof dat allemaal wegvalt. Alsof dat misschien wel weggaat. Alsof er niks meer over is van wat van onszelf is. En wat herinnert aan het oude leven of aan onze vroegere situatie. Dat is allemaal weg. En de gewenste man die krijgt te horen, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond. Dat betekent dat je misschien wel op je eigen plek blijft. Dan ga je ineens niet van, laat maar zeggen, van Kootwijkerbroek naar Jeruzalem. Ja, als je zo'n verandering meemaakt, ja, dan ben je daar. Nee, je blijft staan waar je stond. Dubbel? Nee, dat is niet dubbel. Hij lag op de grond. Voor hem was het niet eens dubbel. Hij moest weer overeind, maar hij moest niet weglopen. Hij moest niet naar een andere locatie gaan zoeken. Hij moest daar staan waar hij stond. Dus daar waar de Heere tot je spreekt, daar wil hij met je verder. Voor mij is het ook een punt van, je moet niet 1, 2, 3. Dan zeg ik, dan heb ik waarschijnlijk een bediening in Afrika of in Azië. Fijn dat u dat doet als u daar een roeping voor hebt. Dat bedoel ik niet. Maar het begint daar waar je stond. Daar begint het. Daar ben ik diep van overtuigd. Ik heb het hoe vaak verteld dat ik probeerde te evangeliseren voor de heren. Ja, ik durfde niet. Ik durfde niet eens een blaadje in de bus bij de buurman te doen. Zo bang was ik. Doe ik het maar 's avonds, weet je wel, in het donker. Ik had hele stapels met het blaadje genadeklanken. Want ik moest er wel vroom lijken om ook evangelisch te zijn en zo. Maar ik heb ze nooit uitgedeeld. Kast vol. En op een bepaald moment word je vermaand aangepakt. Ik weg, 's avonds om 9 uur, donker. In november. De sloot voor alle huizen. Dat was ook de plek waar nu een buis ligt, een rioolbuis. Sorry, dan begrijpt u wat ik bedoel. Er kwam een auto recht op me aan. Ik was al 3 traktaten kwijt of 10, ik weet niet meer precies, maar heel weinig. Hij reed recht op me aan. Ik nam een sprong om mij in veiligheid te stellen. Ik stond midden in die blubber. En ik kom thuis, ik stonk een uur voor de wind en Henny zei, dat zijn de werken van de duisternis. Nou, daar kreeg er nog een preek overheen ook. Dat was gelijk klaar, maar dat is echt gebeurd. Nee, maar dit vormt je, daar bedoel ik het mee. Dit verandert je. Je raakt dat nooit meer kwijt. Die stak ook bijna niet. Maar ook die houding van je. Van, ik moet er dus op een of andere manier zien te redden. Ik heb dit vaker verteld hoor. Maar dit is... Sta waar je stond. En toen ik zijn woorden hoorde, toen ging ik staan. En toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel. Want vanaf de eerste dag dat... u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. Nou, waarschijnlijk slaat dit alleen maar terug op die dagen van verootmoediging en die dagen van gebed door Daniel uitgesproken daar. Maar het zou ook nog kunnen zijn dat vanaf het begin dat u uzelf erop toelegde om de dingen van de Heere te begrijpen dat dat al eerder begonnen is. Dat kan. Maar in elk geval vallen die 24 dagen daaronder. Die 24ste dag. Dus die hele periode van verootmoediging, van vasten, van Gods aangezicht zoeken, dat heeft ertoe geleid dat hij daar was. En die zijn, uw woorden zijn gehoord. En dan komt u inderdaad, wat Marco zo pas bij de inleiding zei, er komt ook iets van een hele bijzondere inkijk naar voren in dit stukje. En dat is ook zo. Hier wordt dus gezegd, en dat is heel merkwaardig, dat zijn unieke stukjes tekst. Dat kom je zelden tegen in de schrift. De vorst van het koninkrijk Perzië, vers 13, stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen. En toen ik daar achterbleef bij de koning van Perzië. Waar gaat het hier over? Dus die man in linnen zegt, ik heb een gedoe met de koning van Perzië. En daar heb ik hulp gekregen van Michael, een van de voornaamste vorsten. En dat blijkt uit, ook uit dit boek nog later, dat Michael eigenlijk genoemd wordt uw vorst. Michael. En dat betekent dat ook elk land kennelijk een soort engelenvorst heeft. En Israël heeft een engelenvorst. Michael. Je zou het niet durven zeggen als je dit boek niet had. Maar dat staat hier wel. Maar ook dat de Heere zelf, deze man in linnen, dat hij daar strijd moest leveren. En omdat hij hulp kreeg, het niet alleen kon, dat is de uitleg. Maar dat staat hier niet hoor, denk ik. Maar omdat hij hulp kreeg, ga je die man daar wat verkleinen. Dan zal het wel niet de Heer Jezus zelf zijn geweest. Dan moet het iemand anders zijn geweest. Wel een hoge engel natuurlijk of zo. Maar toch iemand anders. Ik ben er diep van overtuigd dat het hier wel gaat om de Heer Jezus. En buiten ons gezichtsveld, broeders en zusters, gebeuren er dingen die we eigenlijk niet kennen. En dat is me goed ook, denk ik. Ik heb nog wel zo'n voorbeeld, een beetje anders, Zacharia 3, waar de Satan Jozua aanklaagt bij de Heere God zelf, bij Yahweh, of op de troon zit de Heere, denk ik, de Heer Jezus ook. Ook een beeld. Daar wordt hij, in Zacharia 3, wordt hij aangeklaagd. En er wordt gezegd van Jozua is met vuile kleren bekleed. Jozua was in die tijd de hoge priester. Die moest voorop lopen, die moest het voortouw nemen, die moest van alles echt ook uitvoeren. Maar hij was met vuile kleren bekleed. En dan is er iemand die zegt, doet uit hem die vuile kleren en doet hem een statiegewaad aan. U kent die geschiedenis wel, Zacharia 3. Dat is ook zo'n inkijkje in de plek waar de Satan aanklaagt. Waar klaagt hij aan? Bij de troon van God. Nou, dat is hier ook. Hier gaat het over de vorst van Perzië. Is Kores daar dan? Nee. Hier wordt eigenlijk dit gezegd. Behalve Kores, dat is wel een aardige man hoor, die Kores. Want die geeft toestemming om naar Jeruzalem te gaan. En die geeft toestemming om de tempel te herbouwen. Dat viel. En die wordt bovendien soms in de Bijbel mijn knecht Kores genoemd. dat die man op zich, ja, dat is best aardig. Maar het gaat om, wie zit er nu achter de regering in Den Haag? Sorry, mijn uitval. Maar om het duidelijk te maken. Wie zit er achter zo'n koninkrijk in Perzië? Wie zit er achter een koninkrijk van Griekenland? Wie zit er achter? Er zijn demonische machten die alle machten. Waarom kan de Satan tegen de Heer Jezus zeggen, mij is gegeven al die macht? Ja, dat, zo zegt hij dat niet. Maar ik kan u alle macht geven over alle koninkrijken, als u voor mij knielt. Want ze zijn aan mij gegeven. En de Heer Jezus heeft dat daar, in het Nieuwe Testament, in een van de evangeliën, niet ontkend. Dat is kennelijk zo. En nu kunt u hier een heel klein inkijkje krijgen in het feit dat dit buiten ons gezichtsveld voorkomt. En dat de Heer Jezus, de man in linnen in dit geval, want nu gaat het om zijn handelen met mensen, dat de man in linnen zich op dat moment daar in die strijd heeft gemoeid. En hij heeft steun gekregen. Steun. Is het omdat hij het alleen niet kon? Nee, hij kon het alleen. Ik zei vanmiddag tegen een broeder, er zijn momenten geweest dat ik tegen de Heer zei, u kunt het beter dan ik, dus ik kan me beter stilhouden. En dat gaat u ook zeggen. Als u echt denkt aan de Heer Jezus, aan zijn almacht, aan zijn grootheid, dan denkt u, wat moet ik? Nou, hier staat ergens in onze tekst, hoe kan ik, de knecht van mijn Heer, spreken met u, mijn Heer. Dat is zo'n prachtige tekst. Wat moet ik zeggen? U bent meer, u bent hoger, u bent beter, u bent sterker, u bent krachtiger. U bent mooier. Maar de Heer Jezus wordt hier getekend als degene die zich bemoeit met. En hij heeft steun gekregen van Michael, de vorst. Dat betekent niet dat de Heer Jezus het niet alleen kon. Zoals ook vandaag. Als ik roep, als ik bid en de Heer Jezus vraagt, Heer, u bent de Heer van de oogst en ik zit in uw oogst te ploeteren en het is oogsttijd en het is soms moeilijk en de omstandigheden zijn zwaar, dat klopt allemaal en ik hoor de zendelingen op het zendingsveld precies hetzelfde zeggen. En de Heer roept aan, maar hij heeft ook helpers, hij heeft ook de Michaëls vandaag die je bemoedigen, die op dat moment naar je toe komen en zeggen, daardoor ga in de kracht van de Heer, ik bid voor je, ik ben er voor je. Kan hij het niet alleen? Jawel. Maar hij geniet van de steun, van de support die hij krijgt van mensen die samen met hem die kant op willen. Ik hoop dat u het begrijpt. Ik ben er absoluut zeker van dat de Heer het alleen kan. Voor 100% alleen kan. En toch blij is met de steun die er is. Dat is gebedssteun. Een gebedsfront. Dat is wat we ook mogen doen. Dat ook anderen je helpen. En ook anderen hun schouders eronder zetten. Dat komt iedere keer voor. Ik mag getuigen dat dat gebeurt. Ook op hele moeilijke momenten. En je er geen gat meer in ziet. Dat er dan steun komt. Door wie? Ja, de Heer leidt dat. Leidt dat. Dat doet hij. 100%. Hij doet het. En hij stuurt die anderen ook aan. Maar de steun die je krijgt van de Michaëls die op dat moment aanwezig zijn, dat is kostbaar. Nou, dat is hier gebeurd. En dan gaat Daniël te horen. Ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijden, dat is natuurlijk de sleutel, vers 14, zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. Nou, dat is een opsteken naar hoofdstuk 11 en 12, dat komt, dat willen we, zo de Heer wil ook de volgende keren behandelen. En toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, zegt vers 15, hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie iemand, nou, dan komt de volgende kwestie, is het dezelfde? Of is het een ander? Dan gaat hij weer, dat zijn allemaal best moeilijke dingen. Niet zo makkelijk. Nou, er is soms heel veel te zeggen over, dat zal dan toch dezelfde zijn. En er zijn ook ideeën over, dat is een ander. Hoe dan ook, de Heere heeft genoeg anderen om je te bemoedigen. Dat weet je. Als je de bemoediging van de Heere krijgt op kritieke momenten in je leven, dan komt die bemoediging soms rechtstreeks van de Heer, doordat hij dat kennelijk influistert, kennelijk in je hart legt. Maar er zijn ook bemoedigingen die door die kaart komen, of door een brief, of door een mail, of door een appje, of dat is dan modern. Maar hoe dan ook, via anderen. Dat is gewoon zo. En die bemoedigingen die zijn er. En die iemand, dat kan best een van die mensen zijn die de Heer Jezus helpt. Zoals Michaël daar stond in dat toneel van de vorst, van de engelenvorst, de demonische macht van Perzië. Nou, even een terugschakeling naar wat ik net zei. Misschien moet u dat ook verbinden met Efeze 6. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen machten en krachten in de hemelse gewesten. Vorsten, machten, krachten, overheden in de hemelse gewesten. Dan komt u eigenlijk dezelfde boodschap tegen. Er is veel meer aan de hand. En achter de politieke gebeurtenissen van vandaag, de wereldbeheersende en de wereldvernielende dingen, zitten machten en krachten van de demonen. Het is echt, daar zitten we midden en midden in. En die demonische machten die rukken per dag verder op, komen steeds dichterbij en gaan langzaam maar zeker tekeer als demonen. Ze kunnen ook niet anders. Maar dat is hier, wat hier staat. Nou, en dan zegt Daniel: mijn heer, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer heb. Hoe kan ik, heb ik al gezegd, de dienaar van deze, mijn heer, dan spreken met u, mijn heer, met het enorme ontzag van David, sorry, van Daniel voor deze man in linnen, dat is voor mij een schitterend iets. Dat vind ik zo mooi. En wat je ook doet voor de Heer Jezus, wat het ook is, jij doet het niet, hij doet het in jou of door jou. Wil je gebruiken? Ja, oké. Okay. Maar hij blijft de Heer van de oogst. Hij is het die boven alle dingen staat. En hij is het die gediend wil worden. En hij is het die ook de eer moet krijgen voor alles wat je doet. Al die dingen samen geven dit prachtige hoofdstuk. En dan horen we hem zeggen: vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl hij sprak, werd ik gesterkt. En laat mijn Heere spreken, want u hebt mij versterkt. Onze hulp en onze kracht en onze sterkte is bij hem. Zo begint het. En dan komen de details nog in hoofdstuk 11 en 12. Maar zo begint het. En als dit stukje overgeslagen wordt, dan wordt het een werk van ons. Of van wie heeft de meeste kracht? Nou, nobody of us. Die de meeste kracht die ligt bij hem, die alle kracht geeft. Dat is wat hierachter zit. En als dat vertrouwen er is, lieve broeders en zusters, met jouw Heer Jezus, die voor jou naar het kruis ging, die voor jou ook de schuld wilde vereffenen, en die jou tot een kind van God wilde maken, en die je voor eeuwig bij hemzelf in het huis van de Vader wil brengen. Als hij het is, dien hem dan en kijk dan naar hem en zoek je hulp en zoek je kracht dan niet meer waar ook, maar zoek je kracht en je hulp bij hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Het is zo bijzonder dat je je daarin kunt terugvinden en dat je met Daniel misschien op de grond ligt, geen kracht hebt. Hoe kan ik? Wat kan ik? Nou, je kunt zover komen dat je zegt: ik kan helemaal niks. Nou, dat kun je ook niet in diepe zin. Je kunt niet eens een vin verroeren, niks. Dat weet je. Als je eens goed ziek geweest bent, dan weet je dat kan. Dat je niks meer kunt. Maar de Heer wil je gebruiken. En Gods kracht wordt in zwakheid volbracht, zegt de Schrift. En dat is zo. En de Heer geeft je de kracht. En geeft je de moed. En geeft je de sterkte om voor hem te leven. Wat een prachtig hoofdstukje hebt u voor u. Die gaat u vast nog een keer lezen vandaag. Of morgen of overmorgen. Het is goed. Maar de Heer zegende u daarin. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar dit prachtige hoofdstukje mochten kijken. En zo iets mochten ontdekken van uw plannen. Maar ook van die buitenaardse situatie. Dat die man in linnen strijd voert met de engelenvorst, de demonische vorst van Griekenland en van Medië en van Perzië. Maar dat onze Heer Jezus is. En eigenlijk is de overwinning al behaald toen hij aan het kruis zijn leven gaf. En kon zeggen: het is volbracht. We willen u danken voor het volbrachte werk van het kruis. We willen u danken voor broeders en zusters die ons bemoedigen. En die tegen ons zeggen, houd vol, houd moed. We bidden, we gaan met je mee. We danken u voor elke vorm van, ja, van support, zoals dat heet vandaag. Van elke vorm van bemoediging en aanvuring. We willen u bidden of we dit prachtige stuk uit de Bijbel mogen leren en nog een keer mogen lezen. En uw naam en uw glorie voorop mogen zetten, ook in onze levens. We danken u ervoor en prijzen uw naam. Vader, we danken u voor de Heer Jezus. We danken u voor die man in linnen. Ik zou zo graag willen doorpraten over dat linnen, dat dat ook de kleding wordt die de bruid zal aantrekken, in linnen gekleed. Er is één mooi lied wat me altijd aanspreekt, dat die bruid op een bepaald moment zal staan in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. We hebben dan die kleur. We hebben linnen aan, omdat het zijn kleur, omdat het zijn materiaal is. We willen u danken, Vader, voor de man in linnen, voor de Heer Jezus. Ik snap dat alle priesters in linnen gekleed waren. Als ze u dienden, stonden ze daar, dag in, dag uit eigenlijk. Jaar in, jaar uit. We danken u dat de Heer Jezus u zo volmaakt heeft gediend en voor u heeft gewerkt en uw zegen aan ons heeft doorgegeven. We danken u voor uw Zoon, de geliefde. Onze Heiland, onze Verlosser, onze Redder. Degene die in alles de eerste zal zijn. We prijzen uw naam. Amen.
Broeder Dato, bedankt voor het ons meenemen door dit mooie hoofdstuk heen. Ik zou tot slot het laatste vers wat je aanhaalde nog één keer willen voorlezen. Hij zei in vers 19, wees niet bevreesd, zeer gewenste man. Daar mogen we onze eigen naam invullen. Zeer gewenste man, zeer gewenste vrouw. Vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk. En met die gedachte mogen deze week weer ingaan, wat er ook gebeurt om ons heen, de dingen die we meemaken. Hij houdt van ons. Hij zegt, je bent mijn kind en hij wil met ons meegaan. Laten we samen nog één lied zingen. De afsluiting, lied 187. O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht, we hebben het weer over strijd, mij voortleidt tred voor tred. Hij mag hoeden, maar onze God staat aan onze kant. 187.
O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht, mij voortleidt tred voor tred.
Maak mij een beeld van u.
mij begloort. Geloof niet dat de zonde leeft in het hart dat u behoort. Blijf met uw liefde zo nabij, dat ik de zonde schuw. Dat steeds uw wil de mijne zij, maakt mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw, maak mij een beeld van u.
Nog een paar praktische puntjes. Allereerst op de tafels vindt u twee verschillende flyers. Kunt u meenemen of even kennis van nemen. De eerste gaat over deze lezingenserie. We hebben nog twee keer te gaan in het boek Daniël, hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12. En daarna vanaf december hopen we te gaan na te denken over de tabernakel en alles wat daarmee samenhangt. Dus neem het foldertje mee, misschien wel een paar meer als u het uit wilt delen. En dan vindt u nog een uitnodiging voor een Israëlavond op donderdagavond 14 oktober in de Oude Kerk in Barneveld. Van harte uitgenodigd. Dan de volgende keer, zo de Heer wil en wij leven en hij nog niet gekomen is, op 17 oktober. Dan gaan we dus verder met hoofdstuk 11. Achter, net buiten deze zaal, vindt u weer de bekende bus. Daar kunt u een bijdrage inleveren voor de kosten van deze middag. Laten we samen nog bedanken voor deze middag. Heere God, Vader in hemel, hartelijk bedankt dat we vanmiddag weer even bij elkaar konden zijn en mochten genieten van dit mooie hoofdstuk. Dank u wel dat we even een blikje mochten werpen achter de schermen. U laat ons daar niet zo heel veel van zien in de Bijbel. Maar we mogen toch weten dat u de touwtjes strak in handen hebt. U loopt niets uit de hand. We mogen weten dat u onze levens leidt en daar zijn we u dankbaar voor. We hebben in het laatste lied gezongen dat we ernaar uitzien dat we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat we een beelddrager van hem mogen zijn. Wilt u ons daarin helpen en leiden in de week die voor ons ligt? En dat we onbekommerd als het ware onze weg mogen gaan. Ondanks alles wat ons overkomt, wilt u ons helpen om een vast vertrouwen in u te hebben. En dat die echo van uw eigen woorden telkens in onze harten zal weer klinken. Jij bent een gewenste man, een gewenste vrouw, een geliefd kind van mij. Ik geef je mijn vrede en ik ga met je mee. Wilt u ons helpen om dat vast te houden de komende tijd? Dat we in uw vrede onze weg zullen gaan. We willen zo aan u toevertrouwen en u eren. Amen.
Amen.